Goed, wij gaan met elkaar beginnen vanavond. En dat is de Bijbelstudie Galatenbrief. We zijn bezig in hoofdstuk 4. En we willen aansluiten waar Andries de vorige keer gebleven is. En dat is op uw tekst is dat bladzijde 37. En dan onder dat kopje vanwege een zwakheid van het vlees. Dan gaan we daaronder beginnen en dan lezen met elkaar, maar we gaan eerst met elkaar bidden. Trouw Vader, wij danken u dat we ook zo hier vanavond bij elkaar mogen zijn en weer een stukje uit uw woord mogen overdenken. Geef wijsheid en inzicht en leiding in het luisteren, in het spreken. Dat het mag zijn tot lof en eer van u, Heer, en dat het mag zijn tot opbouw van ons geloof. Vader, in deze zo belangrijke brief van de apostel, zo lang geleden geschreven en vandaag aan de dag zo, nog zo enorm actueel. Dank u wel dat we scherp onderscheid zien in deze brief tussen de situatie onder de wet en onder de genade. Vader, dank u wel dat we daar zicht op krijgen en dat u ons dat duidelijk maakt. Dank u wel dat we ook zo vanavond daarom uw leiding zoeken. Door uw geest, dat we daardoor geleid mogen worden in het spreken. Vader, geef daartoe alles wat nodig is. En dank u wel dat we door u geroepen zijn, Vader, en met een machtige roeping, met een machtige toekomst. Vader, we danken u daarvoor dat u ons vanavond zo dat licht door uw woord wil geven. In alle opzichten, dank u in de machtige naam van uw geliefde Zoon. Amen. Goed, wij zijn bezig dus in Galaten 4 en ik wil even met u een stukje lezen uit de tekst. En ik doe dat uit de concordante vertaling, waar het stukje denk ik goed is om aan te knopen in vers 17, Galaten 4 vers 17. En dan wil ik graag met u dan het hoofdstuk uitlezen tot en met vers 31. En er staat: zij ijveren niet uitstekend om jullie, maar zij willen jullie buitensluiten, opdat jullie om hen zouden ijveren. Uitstekend is het echter dat jullie altijd in het uitstekende ijveren, en niet alleen als ik aanwezig ben bij jullie. Mijn kleine kinderen, om wie ik weer weeën heb, totdat Christus gevormd is in jullie. Ik wilde echter nu aanwezig zijn bij jullie en mijn toon veranderen, want ik ben ontsteld over jullie. Zeg mij, jullie die onder de wet willen zijn, horen jullie de wet niet? Want er staat geschreven dat Abraham twee zonen had, één uit de dienstmaagd en één uit de vrije. Maar die van de dienstmaagd is inderdaad naar het vlees voortgebracht, die van de vrije echter door de belofte. Wat dan ook spreken in beeldenis. Want dit zijn twee verbonden, één inderdaad van de berg Sinaï tot slavernij voortbrengend, dit dan ook is Hagar. Nu is Hagar de berg Sinaï in Arabië, die echter op één lijn staat met het huidige Jeruzalem, want zij slaaft met haar kinderen. Het Jeruzalem boven is echter vrij, dat dan ook de moeder van ons allen is. Want er staat geschreven: wees verheugd, onvruchtbare, en die niet baart. Barst uit in gejuich en roep uit, die geen weeën heeft. Omdat de velen de kinderen van de eenzame zijn, meer dan van de vrouw die de man heeft. Jullie echte broeders zijn, zoals Isaac, kinderen van de belofte. Maar evenals destijds hij, die naar het vlees voortgebracht is, hem die naar de geest voortgebracht is, vervolgde, zo is het ook nu. Maar wat zegt de schrift? Werp deze dienstmaagd en haar zoon uit, want in geen geval zal de zoon van de dienstmaagd het lotdeel genieten met de zoon van de vrije. Daarom, broeders, zijn wij geen kinderen van de dienstmaagd, maar van de vrije. Nou, een heel gedeelte uit dat vierde hoofdstuk. En we waren gebleven in dat stukje Galaten 4, wat de aanloop is eigenlijk naar die dat gedeelte uit de Tenach, uit Genesis, Hagar en Sara. En Paulus die is dan eigenlijk op een hele persoonlijke manier met hen in gesprek, zou je kunnen zeggen. En hij haalt terug hoe hij door hen ontvangen was. En dat was op een geweldige manier. Ze hadden hem, omdat hij boodschapper was van zulk geweldig goed nieuws, hadden ze hem ontvangen als was het de Heer zelf. En ze hadden waar mogelijk zelfs hun eigen ogen uitgerukt en aan hem willen geven. Hè, zover hadden ze willen gaan. En dat duidt erop, en daar met dat soort bewoordingen schrijft Paulus ook in hoofdstuk 4, dat hij toen hij bij hem was, toen hij onder die gelaten rondreisde, dat hij in zwakheid, lichamelijke zwakheid bij hem was. Hij verkondigde het woord, maar was lichamelijk zwak. En zij hadden hem daarin enorm gesteund. En die zwakheden, Paulus roemt in die zwakheden, bijvoorbeeld in de tweede Korinthebrief. En dat doet hij ook enigszins ten opzichte van die Galaten. Hij schrijft in vers 14, jullie weten echter, hoofdstuk 4 vers 13 van de Galatenbrief, jullie weten echter dat ik vanwege een zwakheid van het vlees jullie het evangelie verkondigde, het eerdere. En jullie aanvechting in mijn vlees kleineerde jullie niet, nog spuurden jullie die uit, maar als een boodschapper van God ontvingen jullie mij als Christus Jezus. Dus hier lezen wij dat als was hij de Heer zelf, hadden ze hem ontvangen. En dat was in zwakheid van het vlees. En nou is er veel nagedacht over wat die zwakheid kunnen zijn. Nou, hier wordt gesproken over ogen. In vers 15, waar is dan jullie geluk? Want ik getuig van jullie dat jullie indien mogelijk je ogen uitgetrokken en mij gegeven had. En is het zo dat ik jullie vijand ben geworden door waar tegen jullie te zijn? Nou, dus ze hadden bij wijze van spreken hun eigen ogen willen uitdrukken en aan Paulus willen geven. Dus kennelijk had hij een probleem met zijn oog of ogen. Dat zou kunnen. He, dat kun je hieruit concluderen. En Paulus die roemt ook tegenover die Corinthiërs in zijn zwakheid. En dan kennen we natuurlijk dat fijne stukje uit 2 Korinthe 12. Dat Paulus eigenlijk roemt in zijn zwakheden. Hij heeft het dan over een doorn in het vlees, he, of een splinter in het vlees. En daarvan zegt hij, dat is een bode van de tegenstander, een boodschapper van de tegenstander die mij met vuisten slaat. Wat het nou precies is geweest, weet ik niet. En daar is heel veel uitleg over, verschil van mening over. Maar dat kan zijn dat hij misschien wel door die boodschapper er steeds aan werd herinnerd hoe die vroeger geweest was. Hè, dat hij de gemeente van God vervolgd had. En dat hij steeds door die boodschappen beschuldigd werd. Ja, maar jij hebt vroeger dit en jij hebt vroeger dat. Moet je eens kijken hoe jij bezig was enzovoort. Hè. Dat als het ware constant. En Paulus zegt, nou, ik heb daar 3 keer over gebeden. Dus dat was nogal wat. Dat hij daar 3 keer op terugkwam bij de Heer. En de Heer nam het niet weg. Maar de Heer zei, mijn genade is je genoeg. Want mijn kracht wordt juist in je zwakheid volkomen gemaakt. Dus juist daar waar wij zwak zijn, op welke manier dan ook, zou ons dat niet moeten neerdrukken, maar zou ons dat juist kunnen verblijden, omdat dan juist die kracht van de Heer, die kracht van Christus, over ons komt. En zo was het bij de apostel. En daarom zegt hij, ik zal daarom ook in zwakheden roemen. Want hij zegt, wanneer ik zwak ben, dan ben ik krachtig. Hij begon de eerste Korinthebrief te spreken over de kracht van God en de wijsheid van God. Nou, dat zat hem niet in zijn eigen kracht, maar dan spreekt hij over zijn Heer. De kracht God en de wijsheid van God is Christus. En we zien hier dat hij aan het einde is van die 2 brieven. En dan spreekt hij nog steeds over die kracht van Christus. Die genade in zijn leven. En die genade was niet alleen het apostelschap wat hij had gekregen, maar die genade was ook juist kracht hebben in zwakheid, lichamelijke zwakheid, toch door kunnen gaan. En we moeten natuurlijk niet vergeten dat hij was gestenigd, en dat was ook in Galatië, hij was gestenigd bij Lystra, hè? Daarover kunnen we lezen in het boek Handelingen. En dat is natuurlijk nogal wat geweest, als je gestenigd wordt. En ze hadden hem voor dood achtergelaten buiten die stad, hè? Bij Lystra. Zodra hij ging vertellen wat hij te brengen had, kwamen de nijdige Joden, die hitsten de anderen op en hij werd maar liefst gestenigd. Nou, dat is natuurlijk ongelooflijk hoe hij toen behandeld is. En niettemin ging hij toch door. En het kan best zijn dat hij ten gevolge van die steniging lichamelijke zwakheden had overgehouden. Dat is natuurlijk heel goed mogelijk. We moeten nooit uitsluiten dat hij op die manier was behandeld en dat hij zo geleden heeft voor het evangelie, geleden heeft voor de Heer. En dat is iets wat we niet moeten uitvlakken. En dat kwam, door wie kwam dat? Dat kwam door die fanatieke judaïsten, de joden, die bezig waren voor de wet en voor hun, ook hun eigen gemaakte wetten, tradities erbij. Daar kwam het meeste tegenstand van, hè? De traditie, de orthodoxie. En vandaag aan de dag is dat nog niet anders. Hè, als we het evangelie van de genade brengen, het evangelie dat je niets hoeft te doen om gered te worden, maar dat alles al gedaan is, dan is dat al een aanstoot. En helemaal als je gaat zeggen dat God de redder is van alle mensen. Waar komt dan de tegenstand vandaan? Die komt uit de orthodoxe hoek. Daar komt de felste tegenstand vandaan over het algemeen. Want dat druist in, hè, het Paulinische evangelie druist in tegen de orthodoxie. Druist in tegen tradities van mensen. Druist in tegen artikel 37 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Om maar gewoon wat te noemen, hè. Dan hebben we het even concreet gelijk. Nou, dat wordt, als je daar dan tegen ingaat, dat wordt niet in dank afgenomen. Hè, en ik herinner me dat niet zo lang geleden was er nog een kerklid die op basis van het schrift bezwaar maakte, officieel, binnen de kerk, tegen artikel 37. En er werd een commissie benoemd. En de commissie wees het bezwaarschrift uiteraard af, want men bleef bij de traditie. Hè, men had dus liever de traditie dan het woord van God. Je kan geen andere conclusie trekken dan dat. He, als je ook leest de gronden waarop de commissie afwees, dan was het niet zozeer op bijbelse gronden. Men kon het niet met voldoende teksten staven, maar men had het meer over het algemeen, het geheel van de schrift. Ja, daar kun je natuurlijk alles onderschrijven wat jij dan vervolgens wil. He, dat soort dingen. Maar niet weerleggend wat het kerklid terecht had aangebracht. Maar goed. Dus de tegenstand, de felste tegenstand, komt over het algemeen, en dat zagen we toen al, en dat is vandaag aan de dag nog niet anders, komt van de orthodoxie, van de tradities, degene die zich sterk maken voor de tradities van de mensen. En Paulus wist als geen ander dat hij daar zelf ook zo ijverig voor was geweest als Saulus. Hij had zelfs de gemeente van God vervolgd. Zo fanatiek is hij geweest. Dus hij wist precies waar hij over sprak. En daar opent hij dan ook de Galatenbrief mee, hè, met de toon ook waarop hij spreekt. Hè. Deze brief is heel fel, maar daar komen we nog wel op vanavond. De toon is heel fel en dat is helemaal niet verkeerd hoor, als je een keer een felle toon hebt. Dat is helemaal niet verkeerd, want als het gaat om het verdedigen van de genade, dan is Paulus gewoon heel erg fel. En dat is gewoon een duidelijke zaak, want het tast anders het fundament van zijn evangelie aan. En het fundament is nu eenmaal de genade van God en niet de werken van de mens. En dat stond allemaal op het spel bij die gelaten. Dus vandaar dat hij, maar goed, daar hebben we het nog over. Geluk is, want Paulus vraagt aan die gelaten, waar is jullie geluk? Want ik getuig van jullie dat jullie in die mogelijk je ogen uitgetrokken en mij gegeven hadden. Zo gelukkig waren ze. Met zijn boodschap en dus ook met de boodschapper. Maar er waren dus anderen binnengedrongen. Paulus noemt ze bij gelegenheid valse broeders. Dat zijn niet mijn woorden, maar die staan gewoon in de Galatenbrief. Ja, binnengedrongen valse broeders hebben we het over gehad. Ja, en die zetten de gelaten op het andere been, op het verkeerde been dus. Zij verdraaiden het evangelie, zij mixten het evangelie met niet alleen genade, nee, er moest nog iets aan toegevoegd worden. De mens moet zelf iets toevoegen. Eigen werken. De wet houden. Eventueel je laten besnijden. Daar heeft hij het allemaal over. Maar Paulus was standvastig en hij zegt dat hij geen moment zich heeft onderschikt aan die valse binnengedrongen. Geen moment, er staat letterlijk geen uur. Hij heeft het geen moment op onderschikking ook maar laten lijken. Als het om deze dingen gaat, om de waarheid, dan valt daar niet, dan zit daar geen ruimte in. Dan geven we daar geen millimeter op toe. Als het gaat om de waarheid van de apostel Paulus, die hij verkondigde. En dat is de waarheid. Hij bracht het evangelie van de waarheid. En die gelaten waren op verkeerde been gezet. En die werden dus gezet in de... Nou, dat is tegenovergestelde van waarheid. Leugen. Ja, pseudo. Binnengedrongen valse broeders. Er staat het woord pseudo. En pseudo is leugen, is vals. Dus dan kom je dus bij dat andere terecht wat niet klopt en wat dus vals is, wat dus pseudo is. Hè, het is niet allemaal grijs, nee, het is op dat punt heel zwart-wit hoor. Het is of de genade of het is anders. Dan ben je bezig met je eigen werken, met je vlees, met de wet. Nou, waar is dan jullie geluk? Ze waren zo gelukkig. Ze waren blij geworden van dat evangelie waar je ook inderdaad blij van wordt en blij van blijft. Als je bij dat evangelie blijft. He? Maar waar is jullie geluk? Want ik getuig van jullie in die mogelijk je ogen uitgetrokken en mij gegeven had. En dan zegt hij, is het zo dat ik jullie vijand geworden ben door waar tegen jullie te zijn? Paulus hield het gewoon bij die waarheid die hij had verkondigd. En omdat hij daarbij bleef, werd hij een vijand. Dat zegt hij hier, hè? Want hij werd, eerst werd hij geweldig met open armen ontvangen. En toen drongen er andere klanken, andere dingen drongen binnen. En hij bleef bij wat hij had verkondigd. Hij veranderde zijn standpunt niet. En hij werd tegenover diezelfde gelaten, die beschouwden hem vervolgens als hun vijand. Terwijl Paulus niet veranderd was, maar zij waren veranderd door die boodschap, die andere boodschap, die vreemde boodschap. Wat geen evangelie is, hè? Wat geen ander is. Dus zij waren vijandig geworden tegen Paulus en zij beschouwden hem als hun vijand, was hij niet. Maar zij waren vijandig ten opzichte van Paulus geworden. Dat was te veranderd. Paulus bleef vriendelijk, goed, in de verzoening staan ten opzichte van hen, maar hield wel bij de waarheid. Daar valt niet op toe te geven. En dat is het punt, hè. Gelukkig maakt alleen het kennen van de genade die in Christus is. Gelukkig maakt alleen de wandel in geloof. Een geloofswandel is dus anders dan het bezig gaan met de werken van de wet. Wij wandelen in geloof, zegt Paulus in 2 Korinthe 5. Niet in wat wij waarnemen. En alleen het evangelie dat aan Paulus onthuld is, Galaten 1 vers 12. Hè, hij had het ontvangen door openbaring, door onthulling van Jezus Christus. Dat evangelie wat Paulus zelf persoonlijk had ontvangen van die Heer. En alleen het evangelie van de heerlijkheid van de gelukzalige God, zoals hij dat noemt in Timotheus. Nou, die facetten, hè, die boodschap van genade, dat daarmee wandelen, alleen het evangelie wat aan Paulus onthuld is, dat maakt een mens echt gelukkig. En zet je in de vrijheid, want daar gaat het hele gedeelte om wat vanavond ook gelezen hebt. Het gaat om vrijheid. Vrijheid. Of gebondenheid. Het is de een of het ander. Als je niet in die vrijheid staat van de genade, dan ben je gebonden. Dan ben je in slavernij. Die dingen staan gewoon tegenover elkaar in dit gedeelte. Ze waren vol blijdschap en dankbaarheid. En dat was... Hè, ze hadden hem ontvangen als Christus Jezus. En dat kon alleen maar omdat die geest van het geloof onder hen werkte. De geest van de waarheid in hen werkte. En ze hadden gehoord van het geloof van Jezus Christus, dat reddend was. Zijn werk in geloof. Nou, en daar waren ze geweldig blij en dankbaar. Toen werkte die geest onder hen. Maar dat was veranderd. Kijk, en dat is de waarheid. En als je die waarheid spreekt, dan maak je eigenlijk gemakkelijk vijanden, zou je kunnen zeggen. Als je die waarheid spreekt, dan krijg je vijanden. He, want de mens die is meestal toch niet echt helemaal blij met de waarheid. Je zou verwachten van wel, maar men is toch niet blij met de waarheid over het algemeen. Omdat dan als die waarheid klinkt, worden bij mensen onjuiste gedachten, onjuiste filosofieën blootgelegd, aan de kaak gesteld. Die worden, daar schijnt ineens Gods licht op. En er wordt ineens duidelijk hoe het zit. Ja, en als je dan merkt dat je dus bij een verkeerd, dat je helemaal verkeerd zit, ja, dan kun je er of blij mee zijn en het laten, of er helemaal niet blij mee zijn en de boodschapper verwerpen. En kijk, dat evangelie van Paulus, ja, dat is ook regelmatig, hè, met name al in de tweede helft van zijn brieven, hè, als het gaat om gemeentelijke brieven, is het ook een aansporing tot de wandel, tot de eer van hem. En daar zitten mensen ook niet altijd op te wachten. Want het raakt dan misschien wel jouw vlees, dat je nog geheel, hè, dat je nog voor een deel vleeselijk wandelt. Nou, als dat dan aangesproken wordt, ja, daar hebben mensen vaak, ook gelovigen hebben daar vaak moeite mee. En daarom, als je de waarheid spreekt, dan roept dat op een of andere manier bij mensen, niet bij allemaal gelukkig, maar bij mensen roept dat vijandschap op. En het vrome vlees, met name vanuit vroom vlees, wat is vroom vlees? Dat is vlees dat denkt zelf God welgevallig te kunnen leven, vanuit eigen kracht, dat is vroom vlees. Dat wil zich dan wel houden aan de wet enzovoort. En dan wil men graag ook wel dingen doen die de wet dan vraagt, bijvoorbeeld de Shabbat vieren en op vrijdagavond aan de maaltijd houden enzovoort, dat soort dingen allemaal. En dan denk je God wel gevallig te zijn. Ja, mensen die hebben daar dan volle ernst bij. Maar of dat ook zo is, dat is nog maar zeer de vraag. Hè? Je zou jezelf dan, als je daarmee bezig bent, zou kunnen, dan zou je jezelf misschien toch in het licht van Gods woord moeten houden. Van waar ben je mee bezig? En wat zegt Paulus allemaal in deze Galatenbrief? En wat zegt Paulus allemaal in Colossense? Dan noemt hij het letterlijke woord sabbaten, hoor. Colossense. Dan is die gewoon duidelijk. Dus het is goed om jezelf en je wandel en de dingen die je doet te houden in het licht van Gods woord, in het licht van de brieven van Paulus. En dan te kijken of jouw wandel of jouw gedrag, en dat lijkt dan misschien vreemd omdat je zegt, ja, sabbaten, ja, dat staat ook in de Bijbel. Ja, er staat een heleboel in de Bijbel. Maar het kan best zijn dat een heleboel wat in de Bijbel staat niet iets is wat je moet doen. Dat zou best kunnen. Dat het niet iets is wat voor vandaag geldt. En Paulus die wijst dat ook aan. En daar maakte die vijanden mee bij die Galaten. Die dus omgeturnd waren in hun denken eerst. Hè? Eerst omgeturnd in hun denken. En vervolgens stelden zich vijandig op tegen Paulus. En meende dat Paulus het dan niet meer bij het goede eind had. Nee, ze hadden zelf niet door dat ze zelf die waarheid verlaten hadden. De weg van de waarheid. Dan zegt Paulus, zij ijveren, zij, dat zijn dus die wettischen, hè, de judaïsten, in vers 17, zij ijveren niet uitstekend om jullie. Dus Paulus prikt er even nu doorheen, hè, hier in vers 17. Die gedragingen van die judaïstische leraren. Zij ijveren niet uitstekend om jullie, maar zij willen jullie buitensluiten. Buitensluiten van wat? Van het evangelie van Paulus natuurlijk. Ze wilden ze wegtrekken van het evangelie van Paulus, dus daarvan buitensluiten. Zodat ze onder het beslag zouden komen van hun leringen. En opdat die Galaten voor hen, dus voor die andere leraren, die judaïsten, zouden gaan ijveren. Dat was aan de hand. En Paulus die prikt daar dus doorheen. Hè? Want hij zegt hier, opdat jullie om hen ijveren. Opdat jullie om hen ijveren. Dus dat ze niet langer meer in het uitstekende, dus in de lijn van het evangelie van Paulus, en daarmee bezig zijn en dat vooral verspreiden. Zo niet, langer, nee. Bezig met die werk van de wet. Om hen ijveren. En dat zijn diegenen die aan de buitenkant een schoon gelaat hebben. Maar als het gaat om het kruis, ja, dan is het, het kruis maakt daar een eind aan. Hè? Dat zegt Paulus in Galaten 6. Hè? Galaten 6 vers 12. Wie er ook goed willen uitzien in het vlees, dus die er aan de buitenkant goed willen uitzien, dus met allerlei werken, hè, die dat ook graag willen tonen aan anderen en dat ook tegen anderen zeggen, joh, je moet met ons meedoen. Deze noodzaken jullie besneden te worden, alleen omdat zij niet voor het kruis van Christus Jezus vervolgd worden. Ziet u? Het heeft met kruis te maken. Opdat zij niet vanwege dat kruis vervolgd worden. En daar zit de crux. In die kwestie, hè. Ze waren bezig met misschien hele vrome mooie dingen die ook in de Bijbel staan, maar ze gingen om het kruis heen. En dat kan niet. Want in het Paulinische evangelie staat het kruis centraal. En dat maakt een einde aan de oude mens. En daarom is waarschijnlijk dat evangelie van Paulus toch moeilijk voor de mens. Het is niet naar de mens. Want het kruis staat centraal. En de werking van het kruis. Dat het kruis een einde maakt aan het vlees. Ook het vrome vlees. Dus. Aan alle vlees. En dat je alleen nog kan leven door die nieuwe mens in nieuwheid van leven wandelen. Het gaat om Christus in ons. Niet meer ik, Galaten 2 vers 20, maar Christus leeft in mij. Dat is het geheim. En dat is na het kruis, hè. Dat is het gevolg van het kruis in de opstanding. Maar dan ben je wel het kruis niet gepasseerd, maar dan ben je zelf mee aan het kruis gegaan. En dan is die nieuwe mens, die woont in jou, Christus. En die kracht, die leeft dan in jou. En daar gaat het om. Kijk, en de Judaïsten, die wilden daaromheen. Die wilden dat kruis vermijden. Die wilden bezig vanuit hunzelf, vanuit hun eigen kracht. Dus oude mens, vlees. Zo bezig zijn. En dat is een thema wat steeds in Paulus' brieven terugkomt. Hè? Dus ze wilden die gelaten buitensluiten. Waar buiten? Buiten dat evangelie van Paulus. En vandaar dat Paulus ook heel ernstig zegt in Galaten 5 vers 4. Jullie vallen uit de genade. Dat is niet door een liederlijke levenswandel, maar dat is doordat ze zich gingen houden aan de wet. Zo vielen ze uit de genade. Hè? En Paulus is dus van A tot Z heel scherp, hè, in deze brief. En die scherpte, die moeten we zien. Hè? Dus de apostel, die strijdt de strijd van het geloof. En hij wil dat die gelaten blijven bij de genade. Van A tot Z. Dat is vanaf de eerste letter in zijn brief is die heel fel daarop dat ze blijven bij de genade. Want dat stelt je in de vrijheid en niets anders dan dat. Dus de strijd van het geloof. En die judaïstische leraren die zochten niet hun eigen belang. Nee, die waren uit op iets heel iets. Die zochten niet het belang van de ander, sorry. Maar zij zochten hun eigen belang. Zij wilden mensen voor zich winnen, zodat mensen gingen doen wat zij meenden dat ze moeten doen. Maar zo was Paulus niet bezig. Paulus leidde hen naar de Heer en bracht hen bij die genade en hield hun dat voor, zodat zij vervolgens door de kracht van de Heer zouden leven. Paulus was echt niet uit op zieltjes winnen voor zichzelf. Maar Paulus was erop uit mensen duidelijk te maken, dit is die geweldige boodschap van genade en hij wees op de Heer. Daarom zegt hij ook in 2 Korinthe 4 vers 5, wij prediken niet onszelf, maar wij prediken Christus Jezus als Heer. Zo was hij bezig. He, dus in zijn prediking stond niet Paulus zelf centraal, maar zette hij de Heer en Vader centraal. Daar moet het om gaan in de prediking. Nou, dus zij waren niet bezig op het belang van Christus Jezus, zij waren bezig om hun eigen belang. En dat klinkt ook in Filippenzen bijvoorbeeld, hè? Filippenzen 2. En ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, maar op het belang van de ander en vooral dat van Christus Jezus. Hè, dus het is niet een beweging dan naar jezelf toe, nee, het is een beweging van je af. Hè? Filippenzen 2. Maar Paulus had het ook in Filippenzen over dat er velen zijn die zoeken hun eigen belang. En Timotheus was een geweldig voorbeeld voor de gelovigen, want Timotheus zocht niet zijn eigen belang. Timotheus zocht ook het belang van Christus Jezus en daarin was hij een goed navolger van Paulus. He, zo was hij bezig. Dus dat is denk ik heel belangrijk, he, dat we dat zien. He, en wat doen zulke leraren, he, die voor de traditie zijn, die wet prediken enzovoort. En dat is vandaag aan de dag nog net zo gewoon aan de hand hoor. Maar zij misleiden de harten van de argelozen, zegt Paulus in Romeinen 16. Met zegenwensen. He, dan spreken ze opvallend vaak zegenwensen uit. En dan gebruiken ze het woord zegen ook heel vaak. Moet je maar eens opletten. Maar wat zijn het in feite? En dat hebben ze niet door. En dat is dan ook aan de andere kant het verdriet van de apostel. Dat zij op die manier in feite meewerken met de machten van de duisternis. Want wat willen de machten van de duisternis? Die willen kosten wat het kost de mensen weghouden bij het evangelie wat Paulus bracht. Onze strijd is niet tegen vlees en bloed, zegt Paulus in Efeze 6. Daarom hebben we die wapenrusting nodig. Onze strijd is tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen die geestelijke machten, de boosheden in de lucht. Daar is onze strijd tegen. Daar hebben we die wapenrusting ook voor nodig. En dat is ook bij die gelaten natuurlijk volop aan de hand. Want daar gaat het om. De mensen geestelijk willen zij op een ander spoor zien te krijgen. He, daar is de tegenstander het meest actief onder gelovigen. Waarom? Om ze weg te houden bij het evangelie wat Paulus bracht. Ik denk dat we daar zelf wel het nodige van kunnen vertellen. He, uit ons persoonlijk leven. Maar kijk, dat evangelie wat Paulus bracht, dat is, zo zegt hij in Galaten 1 vers 11, niet naar de mens. Het kan alleen geestelijk begrepen worden, kan alleen geestelijk verstaan worden. Daar heb je de geest van God voor nodig, die je dat duidelijk maakt. En daarbij blijven, het is niet naar de mens. En wat zij brachten, de judaïsten, was een evangelie, een mix, wat wel is naar de mens. Want daar kan de mens wel een plaats in krijgen, daar kan de mens wel zijn eigen kracht in iets betekenen. He, maar dat is een heel groot verschil hoor. Maar daarom zouden we altijd, wat iemand ook zegt, dan zouden we altijd toetsen aan de schrift zelf. Opdat we dicht bij die waarheid kunnen blijven. Nou, dat is denk ik goed om dat met elkaar te zien. Hè? Dat die ijveraars, die waren bezig in feite voor hun eigen doeleinden. En het gaat erom dat we blijven bij wat Paulus ons brengt. Dat is waar we nu in leven. We leven nu nog steeds in de tijd van overstromende genade. Dat is als het ware degene die op de troon zit. De heerser van vandaag is genade. En zodra er iets anders op de troon wordt gezet in plaats van genade, ja, dan klopt het niet. Want het klopt niet met wat in deze tijd moet klinken en moet gelden. Dat is genade. Dat betekent dus dat genade in de verkondiging, wat we mogen brengen, dan draait het om genade. Overstromende genade, want dat zet je in de vrijheid en dat houdt je ook vrij. En wij zijn dan zelfs, dat is een geweldig feit ook wat zo in die brieven van Paulus staat, wij zijn ook in Christus compleet gemaakt, gecompleteerd, compleet gemaakt. Wij kunnen daar niets zelf aan toevoegen. Wij zijn in hem compleet gemaakt. Hij is ons hoofd. En we zouden ons houden aan het hoofd. Dat is de ernstige boodschap die ook in de Colossense dan klinkt. Hè? Nou, het is dan geweldig, die genade die ons geschonken is. Goed, dan gaan we verder naar het volgende stukje. Dat is dan vanaf vers 19. En daar zien we Paulus als het ware in het beeld van als was hij een moeder voor die gelatenen. Dat is natuurlijk een beeld, maar hij ziet hen als kleine kinderen. En hij zegt, ik verdraag al als het ware opnieuw weeën totdat Christus in jullie gestalte krijgt. Nee, hij was zo bij ze betrokken, hij was zo met ze bewogen. Hij was zo verdrietig en hij ziet ze als hun kleine kinderen. En dan met dat kleine kinderen, daar klinkt ook weer iets door waar hij al net het over gehad heeft in hoofdstuk 4. Dat namelijk de Torah, de wet, dat was een kindergeleider tot op Christus. Dus heb je dat aspect van kind zijn weer, dat is onder de wet. Dan waren ze in de situatie van een kind. En een kind is in feite in dezelfde situatie als een slaaf. Daar heeft hij in hoofdstuk 4 is hij daarmee begonnen. En dat zegt hij dan ook in feite in hoofdstuk 4 vers 1, om dat even weer u voor ogen te stellen. Hij zegt, ik zeg echter, gedurende al die tijd dat de lotgenieter een onmondig is, is hij niet van meer belang dan een slaaf, terwijl hij heer is van alles. Maar hij is nog in de staat van onmondigheid, van kind zijn. En dan is die, en dan wordt hij in feite gelijkgesteld met een slaaf. Even voor uw gedachte. Dat is dus onder de wet, onder de Torah. Was Israël in de situatie van kind. De Torah fungeerde als een kindgeleider, een paedagogos, een pedagoog, tot op Christus. En doordat hij ze nu hier weer aanspreekt als kleine kinderen, dan klinkt dat erin door. En dat is ook waar het in het vervolg over gaat. Het gaat om slaaf zijn, om kind zijn, om de zonen van Abraham. En het gaat om of je dan slaaf bent of vrij. en in de situatie van onmondigheid, van kind zijn, ben je in feite nog in de situatie van slaaf. En ben je nog niet vrij. Pas als je zoon bent, dan ben je vrij. Dan heb je ook de lotgenieting. Dan heb je ook, geërfd, om het zo maar te zeggen. Maar dan heb je de lotgenieting. Dus het is de bedoeling dat, dat was de bedoeling ook van de wet bij Israël, dat ze tot het zoonschap zouden komen. Want aan Israël is ook een van de zegeningen beloofd, namelijk het zoonschap. Plaats van zoon. Dat is ook aan Israël beloofd. Maar ze waren onder de wet in de situatie van kind. En dan zegt hij in feite tegen die gelaten, door hen aan te spreken met kleine kinderen, ja, dat was hun geestelijke situatie. Ze waren weer, voor een deel, waren ze onder de wet vandaan gekomen. Andere gelaten die waren uit pure heidendom, zeg maar, gekomen. Maar in dat heidendom hadden ze ook te maken met allerlei rituelen, die Paulus in feite op één lijn stelt met de wet van Mozes, hè. Dat doet hij in het eerste gedeelte van hoofdstuk 4. Hè. Zijn al die religies eigenlijk allemaal stelt hij gelijk aan elkaar. Inclusief het judaïsme. En in feite waren ze daarin, in die situatie, in de situatie van kind. En de bedoeling dat ze zouden groeien naar zoon. En dus onder die wetten, geboden en inzettingen uit zouden komen. En in de vrijheid zouden komen. Dat was het punt. En die gelaten waren in die vrijheid gekomen. Maar door die judaïsten waren ze weer opnieuw onder de wet gaan leven. En dus weer in situatie van kind. Ze waren in feite teruggegaan tot de kindsituatie. Dus nou begrijpt u waarom Paulus hen als was die je moeder aanspreekt en zegt, jullie zijn kleine kinderen. Weer onder de wet. En ze waren dus kindachtig bezig. En daarom, hij zegt ook, om wie ik weer weeën heb, dat is allemaal in die beeldspraak natuurlijk, totdat Christus gevormd is in jullie. Daar gaat het om. Het gaat om het verschil tussen hoe ze onder de wet waren. En dat is heel anders dan dat Christus in hen leeft. Het vers wat ik net heb aangehaald uit Galaten 2 vers 20. Niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Dat is het, hè. En Christus in zijn opstanding, zeker in zijn opstanding, toen hij opgewekt was. Nou, dan... Toen was hij zeker niet meer onder de Torah. Was hij zeker niet meer onder de wet. Maar was hij de eersteling van een nieuwe mensheid. Hij werd in het vlees geboren onder de wet, zegt Paulus in Galaten 4 vers 5. Maar toen hij eenmaal gestorven was en opgewekt uit de doden, was hij niet meer onder de Torah, hoor. Paulus zegt dat zelf toch ook van zichzelf. In Galaten 2 vers 19... Ik ben door de wet, voor de wet gestorven. Opdat ik voor God zou leven. Dus die wet zelf, wat een bediening van de dood was, had Paulus' eigen dood ook mede veroorzaakt. En dat zegt hij. Ik ben door de wet, voor de wet gestorven. Opdat ik voor God zou leven. Want als je gestorven bent, dan heeft die wet geen enkele, ook al heb je er ooit onder moeten leven als Israël zijnde, maar als je gestorven bent, heeft die wet geen enkele juridictie meer over jou, hoor. Dan is het voorbij. Want dan, en als je dan opgewekt bent, dan ben je deel van de nieuwe schepping. Ja, dan ben je in een heel andere situatie. Oud en nieuw, hè? Want gaat hier natuurlijk ook in dit stukje wat we gelezen hebben, Hagar en Sarah, gaat ook om het oude en het nieuwe verbond. Oud en nieuw. Nou, onder het nieuwe verbond heb je een hele andere situatie. Dus Paulus die leidt weeën opdat Christus opnieuw in hen gestalte zou krijgen. Opnieuw, het was zo, maar ze waren teruggegaan onder de wet. En nu moest hij als het ware weer opnieuw hun wekken, zeg maar. En ze moesten opnieuw... als het ware in die situatie geboren worden, zonder dat ik hiermee wedergeboorte bedoel, absoluut niet. Absoluut niet. Maar zij moesten opnieuw, totdat Christus weer in hen gevormd zou zijn. En dat was dus iets anders dan een leven onder de wet. Nou, dat is wat hij hen voorhoudt in dit gedeelte. Paulus is voor de gelovigen net als een bezorgde moeder. Hij weeklaagt om hen. Zoals iemand dat om zijn kind zou doen. Ze waren onmondig als kleine kinderen. En ze waren weer teruggegaan naar de grondbeginselen van de wereld. De grondregels van de wereld. Daar waren ze in feite naar teruggekeerd. Terwijl ze ervan verlost waren. Vandaar dat Paulus zegt, ik ben ontsteld over jullie. Dan gebruikt hij een heel sterk woord. Alsof hij aan de grond genageld staat en niet meer verder kan. He? Letterlijk betekent het woord niet gaan. Dus hij kon niet meer verder gaan als het ware. Hij was perplex. Dat is het Engelse woord, he? Perplexed. Hij was ontsteld over ze. En dat is wat, omdat hij, ze waren in de vrijheid gesteld en we keerden ze terug. Ze keerden in feite terug naar de situatie van de slavernij. Ongelooflijk triest en verdrietig. Iemand is onmondig als hij begonnen in de geest iets in het vlees wil presteren, terwijl alles reeds aan hem is toegevallen. En nu moet Paulus weer de grootste moeite doen om hen ertoe te brengen opnieuw uit de geest te leven, uit de belofte die aan Abraham gegeven is, namelijk dat de rechtvaardige uit het geloof zal leven. Nou, daar hebben we in hoofdstuk 3 al bij stilgestaan. Hè? Hoofdstuk 3 doet Paulus een beroep op de Torah en op de profeten. En uit de profeten is dan Habakkuk 2 hier. De rechtvaardige zal uit geloof leven. Terwijl de wet zei je moet doen. Maar de rechtvaardige zal uit geloof leven. Dat is een heel ander principe. Geloof is het principe wat overeenstemt met genade. En dat is wat hij die Galaten ook weer voorhield. Hè? O, mocht Christus in hen toch gestalte krijgen en door het geloof geheel in hun harten wonen. En dat, Paulus wilde dat graag. Hè? Hij zegt in vers 20, ik wilde nu echter aanwezig zijn bij jullie en mijn toon veranderen, want ik ben ontsteld over jullie. En dan had hij wel meer dingen gezegd over de manier waarop hij tot hen sprak. Maar hij sprak ongelooflijk fel tegen ze. Want de zaak waar het om draaide was de kern van zijn evangelie. Ze weken daarvan af. Hè? Hij had, om dat even terug te halen, dat doet broeder Landersheim hier heel fijn. Hij had zijn verbazing uitgedrukt. Hoofdstuk 1 vers 6. Ik ben verbaasd. Om niet te zeggen, ik zou bijna zeggen, verbijsterd. Hij was verbijsterd. Hoe snel, hè? Want je ziet dat soms gebeuren en dan sta je verbijsterd. Hoe snel iemand zich laat omturnen in een andere evangelie wat geen ander is. Dus soms onvoorstelbaar snel. En vandaar dat Paulus verbaasd is. En hij zei tegen ze in 3 vers 1, jullie onbezonnen gelaten. Jullie onnadenkende gelaten. Dat woord gebruikt hij. Hè? Ze dachten niet meer goed na. Ze konden niet meer helder denken. Dat klopt ook. Waarom? Omdat er een bedekking lag. Vervolgens over de schrift. En dus ook over hun hart. Want ze zijn met Mozes bezig. En Paulus zegt in 2 Korinthe 3 en 4. Dat overal waar Mozes gepredikt wordt en gelezen wordt. Daar ligt een bedekking over het hart. Zoals Mozes zelf een bedekking deed voor zijn gelaat toen hij van de berg afkwam. Waarom? Omdat het een verdwijnende heerlijkheid was. Terwijl de heerlijkheid van de genade veel groter is. En dan ging hij van heerlijkheid tot heerlijkheid. En daar hoefde en daar kon ook geen bedekking voor. Want dat zouden wij met onbedekt aangezicht weerspiegelen. Maar zodra er een bedekking over het hart komt door de prediking van Mozes. Dan heb je ook geen helder zicht meer hoor. Dan ga je alles met elkaar verwarren. En dan wat er dan ook gezegd wordt, dan is het niet zo. Of het is anders. Of wat voor dingen er dan ook allemaal gezegd worden. Maar men is het spoor bijster. Waarom er ligt de bedekking over het hart? Dat is het automatisme. Daar waar de wet gepredikt wordt, komt de bedekking over het hart. En Paulus kon het weten, want hij had het zelf meegemaakt allemaal. En daarom is het goed om dat met elkaar vast te stellen. Hè? En hij vreesde ook voor hen. Hè? Dat staat in 4 vers 11. Hè? Ik vrees, 4 vers 11, voor jullie dat ik mij wellicht te vergeefs voor jullie heb ingespannen. En natuurlijk, hij stond in dienst van de Heer. Hij moest dat doen en hij deed het ook met liefde. Maar als je dan kijkt naar wat er dan gebeurt, ja, dan kan je dat voorstellen dat je dat wel eens verzucht. Hè? Ik vrees dat ik me te vergeefs voor jullie heb ingespannen. En dan zegt hij, en dan gaan we dus naar dat stukje wat Paulus dan aanhaalt uit de Torah. Hè? Want als er iemand die Torah kende, dan was Paulus het wel. En die laat dan zien hoe het zit. Hè? Kijk, hij zegt in Romeinen 7, zegt hij, de Torah is geestelijk. En dan krijgen we nu een stukje illustratie van wat hij daarmee bedoelt in Galaten 4. Dat de Torah geestelijk is. Die moet je geestelijk verstaan. Dan gaat het om slavernij en vrijheid bij Hagar en Sara. En zo past hij dat dan toe op de huidige situatie. Kijk, zo op die manier, spreekt inderdaad de Torah tot ons. Dan is het onderwijzend, want het woord Torah betekent onderwijzing. Het is dat wat van boven naar beneden daalt, neerdaalt, dat betekent dat woord eigenlijk. En dat is dan de onderwijzing van God die van boven naar beneden komt. Dat heeft ons iets te zeggen inderdaad, ja. Het is spreken in beeld, het is een allegorie. Maar dat zijn dus dingen die een diepere betekenis hebben, Hagar en Sara, kennelijk. En Paulus laat zien dan hoe dat zit. En illustreert hiermee dat de Torah dus geestelijk is. Dat wil zeggen, geestelijk te verstaan. Nou, Paulus in verlegenheid, of horen jullie dan niet, hij zegt het ook tegen die gelaten. Zeg mij, jullie die onder de wet willen zijn, horen jullie de wet niet? Notabene, Hij laat er gewoon zien, dat daar waar ze zelf dan zo mee bezig waren, die Torah, onder de Torah leven. En dan laat hij zien, horen jullie dan niet wat de Torah eigenlijk zegt? Hebben jullie dan geen notie van wat de wet inhoudt? Want als ze goed geluisterd hadden naar wat de wet van Mozes zegt, dan hadden ze wel geweten dat ze zich daaraan niet hoefden te onderwerpen. Want wat is de wet eigenlijk? De wet is een bediening van veroordeling. Ja, 2 Korinthe 3, bediening van veroordeling. Nog sterker, in 2 Korinthe 3 ook zegt hij, het is een bediening van de dood. Een bediening des doods, een bediening van de dood. En dat zouden ze goed moeten beseffen als ze daar onder willen gaan leven. En wat we ook gezien hebben met elkaar is, vervloekt is een ieder die niet blijft in alles wat geschreven staat in de Torah om die te doen. Dus als je maar een heel klein beetje overtreedt, dan ben je aan de hele wet vervallen. En dan sta je dus onder de vloek van die wet. En er is niemand die die wet volledig kan doen. Nou, er was maar één, dat was de Heer zelf. Die heeft in alles heeft hij zich onderschikt aan de Torah en hij was zonder zonde. Maar verder, daarbuiten is er niemand, hoe ernstig je dat ook zou willen, maar dat is niet aan de orde. Je kunt hem niet houden, je komt daarmee automatisch onder de vloek. En Christus heeft die vloek, brengende Torah, heeft die vloek gedragen voor ons. Zegt Paulus tegen zijn mede Israëlieten. De wet is immers een kindergeleiding geworden tot op Christus. Tot op Christus, want dat is de redder. Die redt jou. Want jij weet op een gegeven moment misschien wel in je leven, jij kan het niet. En dan heb je die redder nodig. En dan gaat die redder het, gaat het doen in jouw leven. Dus dan ben jij het niet meer, niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En die heb je nodig, die redder. En dat, ga je, dat ervaar je ook als gelovige. Als gelovige kun je struikelen, jawel. Maar dan ervaar je weer opnieuw van, ik heb de Heer nodig. Nou, dan zegt hij dus, op welke van Abraham's zonen lijken jullie? Want hij zegt dan, hij haalt dan aan, want er staat geschreven. Dat is Paulus heel vaak, ook in Romeinen, want er staat geschreven. Hij brengt ons altijd weer terug bij dat staat er. En dat is ook waar we het bij houden. Dat Abraham twee zonen had, één van de dienstmaagd en één van de vrije. Het ging even om die situatie dat hij twee zonen had. Later had hij meer zonen, maar het gaat nu om die situatie dat hij er twee had. Ismaël en Isaac. Ismaël, hele mooie naam. God hoort, Hele mooie naam. Isaac, hij die doet lachen. En de betekenis van die namen, daar zit natuurlijk een zekere betekenis in. En in feite houdt hij hiermee de gelaten voor, die zo bezig waren met luisteren naar de wet, van kijk, dit zegt de wet, dit zegt de Torah, en op welke zoon van Abraham lijken jullie nu eigenlijk? Welke zoon lijken jullie? Lijken jullie op Ismaël? Of lijken jullie op Isaac? En dan gaat het om vrijheid en slavernij. En daar zit een dubbel beeld in. Maar op welke van Abraham's zonen lijken jullie? Ze waren in feite gerechtvaardigd door geloof, die gelaten. Dat was hun situatie. Ze hadden de geest ontvangen, ze hadden de belofte van de geest ontvangen, ze hadden de geest ontvangen, niet uit werken van de wet, maar uit het horen van het geloof. Dus ze waren in feite al helemaal vrij. En wat deden ze? Ze brachten zichzelf weer terug in de situatie van gebondenheid, En dan laat Paulus ze zien. Op welke zoon lijken jullie eigenlijk? En daar gaat het om. Zoals wij weten had Abrams vrouw Sarai hem tot aan het einde van 10 jaren in het land Canaan nog geen kind geschonken, hoewel aan Abram een talrijk nageslacht was beloofd. Daarom had Sarai hem haar Egyptische dienstmaagd Hagar tot vrouw gegeven, die hem inderdaad een zoon Ismaël bezorgde. He, en dan zegt ze, misschien dan zal ik uit haar, uit Hagar, gebouwd worden. En dat is een mooie woordspeling, want het woord bouwen daar heeft te maken met het woord zoon. Dat is het woord bana in het Hebreeuws, en daar is het woord ben van afgeleid. He. Dat zegt ze dan. He. Laat me even lezen in Genesis 16. Want dat is waar Paulus het over heeft. We gaan niet die hele hoofdstukken, dat is voet te ver, maar niet al die hoofdstukken lezen, want dat is hoofdstuk 16 tot en met 21. Maar Abram en Sarai bleven op dit punt, zou je kunnen zeggen, niet in het spoor van het geloof. Ze wandelden in geloof, ze hadden het belofte gekregen. En ze hadden in geloof eigenlijk kunnen afwachten totdat die belofte vervuld zou worden. En zij die zoon zouden krijgen. Maar zij verlieten die weg van het geloof, om het zo maar te zeggen. Zij wandelden niet meer naar het geloof, niet meer in geloof, maar zij gingen wandelen naar het vlees. Ze bedachten zelf een oplossing voor dat probleem dat er geen nageslacht was. En daar gaat Genesis 16 over. En er staat, maar Sarai, want zo heet ze daar nog, de vrouw van Abram, had hem geen kinderen geschonken en nu had zij een Egyptische slavin van wie de naam Hagar was. En het is ook wel opmerkelijk, een Egyptische slavin. Hè? En Egypte is ook een beeld van de slavernij. Israël kwam daar ook in slavernij later. En in zekere zin zit dat hier dan al een beetje in. Hè? Van wie de naam Hagar was. Hè? Dat betekent zij die vlucht of zij die op de vlucht is. Daarom zei Sarai tegen Abraham, zie toch, de Heer heeft toegesloten, in de herziene statenvertaling staat dan schuin gedrukt, mijn baarmoeder, maar dat is daar door de vertalers ingevoegd, dat staat er eigenlijk niet echt, maar er staat eigenlijk, mijn Heer heeft toegesloten, zodat ik geen kinderen kan krijgen. Kom toch bij mijn slavin, misschien zal ik uit haar nageslacht krijgen. En dan staat er eigenlijk dus hier, wat ik net zei, misschien zal ik uit haar gebouwd worden. Daar heb je dat dus woord bana, hè, van ben in het Hebreeuws, bouwen. En daarom is de zoon in de schrift ook altijd iemand die bouwt. En daarom zijn wij ook als zonen tot opbouw, als het goed is, van de gemeente. Het heeft er allemaal met elkaar te maken, hè, vanuit het Hebreeuws. En Abraham luisterde naar de stem van Sarai. Toen nam Sarai, de vrouw van Abraham, Hagar de Egyptische, haar slavin. Nadat Abraham 10 jaar in het land Canaan gewoond had en gaf haar aan Abraham, haar man, als vrouw voor hem. Hij kwam bij Hagar en zij werd zwanger. Toen zij nu zag dat zij zwanger geworden was, was haar meesteres in haar ogen verachtelijk. En ging zij dus in feite haar meesteres kleineren. Want ja, die kon geen kinderen krijgen en zij wel. En dat was, ja. En dat is wat Ismaël, die houding neemt Ismaël, haar zoon, later ook aan. Hè? En Hagar gaf hem dus een zoon Ismaël. En toen was Abraham 86 jaar oud. En toen moest hij nog 13 jaar wachten, totdat hij 99 was. En toen, in Genesis 17, kreeg hij opnieuw die belofte over. En toen zei, was het heel concreet, toen zei hij, over een jaar zal je een zoon hebben. Op 99-jarige leeftijd ontving hij, nu Abraham geheten. Zijn naam werd toen ook veranderd, hè, en ook van Sarai, dat werd Sarah, hè, de jot werd tot een he, dus de 10 werd een 5. Maar hij kreeg opnieuw de belofte dat zijn vrouw Sarah hem een zoon zou schenken. En hij was 100 jaar oud toen zijn zoon Isaac geboren werd. En dat kunnen we lezen in Genesis 17 vers 5. In 17 vers 1 staat, toen Abraham 99 jaar oud was, verscheen de Heer aan Abraham en zei tegen hem, ik ben God de Almachtige, he, El Shaddai, wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. En dan zegt hij, over een jaar zul je een zoon hebben. En Abraham moest daarbij lachen, dat was lachen van het geloof. En dat was niet ongeloof, maar dat was geloof. En inderdaad, hij kreeg een zoon. En dat lezen wij terug in Genesis 21. In Genesis 21 vers 3, daar zien we dan de vervulling van wat de Heer gesproken had. En we lezen even dan af Genesis 21 vers 1. De Heere nu zag om naar Sara zoals hij gezegd had. De Heer deed bij Sara zoals hij gesproken had. Sara werd zwanger en baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom. Op de vastgestelde tijd die God hem genoemd had. En Abraham gaf zijn zoon die hem geboren was, die Sara hem gebaard had, de naam Isaac. Dus hij die doet lachen. En Sara had ook gelachen. En daar kan je dan over misschien twisten of dat nou geloof was of niet. Maar inderdaad, zij kregen die zoon en dat was toen Abraham 100 jaar oud was. En dat was toch heel opmerkelijk, hè? In zijn ouderdom, terwijl het naar de mens gesproken eigenlijk niet meer mogelijk was, van beide kanten, kregen ze toch nog een zoon. En dat is dan die levendmakende kracht van God, hè, waar Paulus dan over vertelt in Romeinen 4, dat zij nochtans, ondanks hun ouderdom, en dat was in feite leven uit de doden. Dat was het in feite. Het was in feite een vorm van opstanding, zou je kunnen zeggen. Leven uit de doden. En dan gaan we terug naar 4 vers 23. En Paulus wijst er dan, wees er dan al op in vers 22 van Galaten 4, dat Abraham twee zonen had. Eén uit de dienstmaagd, de slavin, en één uit de vrije. En eigenlijk ook wel opmerkelijk dat in dit hele stukje in Galaten 4 de naam Sara niet genoemd wordt. Het gaat wel steeds over Sara, maar de naam wordt niet genoemd, hè. Misschien is u dat nog nooit opgevallen. Maar Hagar wordt wel expliciet genoemd, maar Sara niet. Er wordt alleen gesproken over de vrije en vrijheid. Dus het is maar even, hè, dat u dat beseft, hè. Omdat dat het facet van vrijheid juist hier zo voorop staat. En dan zegt hij in vers 23, maar die van de dienstmaagd is inderdaad naar het vlees voortgebracht. Die van de vrije echter door de belofte. En nou is er een lezing in een van de beste teksten, de Sinaiticus, is er een lezing die zegt dan, maar die van de vrijheid echter door de belofte. Dus dat nemen we gewoon mee, laten we naast elkaar staan. We weten niet wat de beste lezing is, maar er is dus een Sinaiticus tekst waarin staat van de vrijheid in plaats van de vrije. Maar goed, dat laat ik verder liggen. Maar het gaat dus om die twee facetten, die twee lijnen die tegenover elkaar staan hier. Dat het gaat om vrijheid, hè, het gaat om de vrije tegenover de dienstmaagd, tegenover de slavin. En dat is het punt wat Paulus dan duidelijk wil maken. En dan gaat hij verder in op die allegorie, hè? Want hij zegt dan in vers 24, wat dan ook spreken in beelden is. Hè? Daar staat in het Grieks staat er dan letterlijk het woord allegorie, of het werkwoord voor allegorie. En dat is dus, je zou ook kunnen zeggen dat zijn typen, hè? Die wijzen ergens op. Je zou kunnen zeggen, dus een stukje typologie zou je ook kunnen zeggen. Of het zijn metaforen die Paulus ook gebruikt. Hij zegt, er staat eigenlijk Hagar, maar dat staat voor, en als hij dan zegt Hagar is de berg Sinaï, dan is dat eigenlijk een metafoor. Want dan zegt hij, Hagar staat voor de berg Sinaï in Arabië. En de berg Sinaï in Arabië staat voor het geven van de Torah, het geven van de wet. Dat is die lijn, hè? En dat brengt tot slavernij. En Sara, maar nogmaals, haar naam wordt niet genoemd. De vrije, wordt ze hier genoemd. Als voorbeeld van de vrijheid van de gelovigen, zegt hij, het is spreken in beelden. Het ene, want hij zegt, dit zijn twee verbonden. Dus er blijkt het te gaan over twee verbonden. Het ene is het oude. En dan is het niet moeilijk meer, dan is het andere dus het nieuwe. Het gaat hier om tegenstelling tussen het oude en het nieuwe verbond. In dit stukje. Ja? Ik stel voor dat we heel even pauzeren. En dan gaan we na de pauze met elkaar verder. Goed, wij vervolgen onze studie. Na deze onderbreking gaan wij verder in Galaten 4. En dan een stukje beelden, typologie zou je kunnen zeggen. Spreken in beelden. Het gaat om, we hebben vlak voor de pauze gezien, het gaat hier eigenlijk om twee verbonden. Hè? Zo staat het in 4 vers 24, Galaten 4. Want dit zijn twee verbonden. Eén inderdaad van de berg Sinaï tot slavernij voortbrengend. Dit dan ook is Hagar. Dus dat is allemaal hetzelfde rijtje. Als je de rijtjes wil maken, dan zou je dat allemaal onder elkaar kunnen zetten. Moet je het voor jezelf doen. Hè? Gewoon dit stukje nemen. En voor jezelf, voor een beter begrip. Dus gewoon alles onder elkaar zetten wat bij elkaar hoort. En dan krijg je automatisch al een stukje beter begrip van wat bij elkaar hoort. Hè? Dan ga je dus zien dat Hagar, dat hoort in het lijntje bij de berg Sinaï. Hè? Dat zou je dan aan de linkerkant moeten zetten. De linkerkant. En aan de rechterkant zet je dan, hè, daartegenover, tegenover Hagar de Vrije. En dan zet je aan de linkerkant de berg Sinaï. En dan zet je aan de rechterkant, wat zet je dan aan de rechterkant? Wat? Sara, ja, precies. Dus Hagar tegenover Sara. En de berg Sinaï. Dat staat op dezelfde lijn als het huidige Jeruzalem, vers 25. Hè? Want zij slaaft met haar kinderen, zegt Paulus in vers 25. Het huidige Jeruzalem, het Jeruzalem nu. En er tegenover zet hij dan het Jeruzalem, niet straks, nee, het Jeruzalem boven. Ook een opmerkelijk verschil, hè? Het is niet een volledige tegenstelling. Niet het Jeruzalem nu en straks, nee, het Jeruzalem nu en boven. Dat is een andere tegenstelling. Het is wel een tegenstelling, maar het is boven, dus dat is ook nu. Vandaar dat hij dat zo schrijft. Hè? Kijk, de berg Sinaï in Arabië. De berg Sinaï in Arabië, hè? Hagar is de berg Sinaï in Arabië. Die staat echter op één lijn met het huidige Jeruzalem, van zij slaaft met haar kinderen. En met dat is dus het oude verbond, hè, want het gaat om twee verbonden. Dat is ook het oude verbond, hè, de berg Sinaï. Daarom werd het oude verbond gegeven. Hè, met de Bijbelstudie gemeente, bruid, lichaam, volk hebben we gezien dat het eigenlijk een huwelijkssluiting was op de Sinaï. Of dat had te maken met een huwelijkssluiting, hè, het oude verbond. Zo ook het nieuwe verbond is ook een huwelijkssluiting, in feite. Maar goed, daar gaan we nu niet verder op in. Dat is dan die andere Bijbelstudie. Maar dat nieuwe verbond, dat gaat dus komen, dat staat er dus tegenover. En dat is die lijn van Sara, de Vrije, het Jeruzalem boven, het nieuwe verbond. Dat is allemaal datzelfde rijtje aan de rechterkant, hè? Nou, en zo moet je zo'n Bijbelgedeelte. En hetzelfde kun je doen, bijvoorbeeld, met 2 Korinthe 3. Daar werkt Paulus ook met allemaal tegenstellingen. Dan gaat het om dezelfde dingen als waar we het nu vanavond over hebben. En dan moet je ook voor jezelf eens een rijtje, 2 rijtjes van maken. Hè? Aan de linkerkant de letter, hè? Dat is de letter van de wet, die dood, enzovoort, enzovoort. En aan de rechterkant de geest, die levend maakt. Dus het tweede verbond, of het nieuwe verbond, daar was Sara de Vrije een type van. Kijk, de eerste verwekking van Ismaël was toen zij in feite, en toen hadden ze daarmee in feite de weg van het geloof verlaten. Was in feite in ongeloof, naar het vlees. Want Paulus zegt hier ook, het is de naar het vlees verwekte. Hè? Hoort ook bij dat linker rijtje, hè? De naar het vlees verwekte. Dan heb je in het rechter rijtje dus weer dat de naar de geest verwekte, dus die vrije. Dus dat was de verwekking van Ismaël was een daad van ongeloof en kon niet anders dan tot gebondenheid, tot slavernij leiden. En het is dan de liefde van de Heer, toen Hagar en Ismaël uitgedreven waren, toen ze gevlucht waren, dat hij naar ze omzag. Dat is de liefde van de Heer, hè? Toch. De put Lachai Roi spreekt daarvan. Daarom kunnen Hagar en haar nakomelingen, dus van Ismaël, in geen geval een beeld van gelovigen zijn. Want daar gaat het natuurlijk om. Daartegenover staat Sarah, die ongeacht op het moment dat zij dus Abraham aanzette tot het verwekken van Ismaël bij Hagar, was een daad van gebrek aan geloof. En later functioneerde wel dat geloof, daar spreekt de Hebreeën dan ook over. Sarah, en bij Sarah, die vertegenwoordigt de vrucht van de geest, de vervulling van de belofte, en degene die niet naar het vlees is voortgebracht. En wat het geloof betreft, is Sarah dan tijdelijk geen voorbeeld voor ons. Tijdelijk niet, hè. Hoewel zij toch de vrije is. Maar het gaat om het principe van de vrije, de vrijheid. Maar op dat moment, hè, wij hebben wel haar vrijheid en daarom zijn wij in zekere zin ook kinderen van de vrije. En je zou kunnen zeggen, zoals Adam het hoofd was van de hele mensheid, zo werd Abraham de vader van alle gelovigen. Zo wordt hij ook genoemd, hè, in Romeinen 4. Vader van alle gelovigen. Dus in die zin is Abraham ook onze vader. En Sarah is dan in zekere zin de moeder van alle vrijen. Alhoewel dat niet zo expliciet als uitspraak in de schrift staat, maar het blijkt wel uit dit stukje. Het huidige Jeruzalem, dan in 4 vers 25, hè, daar hebben we al iets in gelezen. Daar zegt Paulus, in Galaten 4 vers 25, dat Hagar is de berg Sinaï in Arabië en die staat op één lijn met het huidige Jeruzalem, want zij slaaft met haar kinderen. En wat was het huidige Jeruzalem in de tijd van Paulus? En ik zou bijna zeggen nu weer, alleen geldt het niet voor heel Jeruzalem, maar zeker wel voor een orthodox deel van Jeruzalem. Dat is in slavernij onder de wet, in het judaïsme. Dat gold toen Paulus dit schreef. Het Jeruzalem dat nu is, maar het geldt vandaag aan de dag nog steeds. Ga maar kijken in Mea Shearim in Jeruzalem. Dat is nog precies hetzelfde als toen in de tijd van Paulus. Het verbond van de Sinaï leidde tot slavernij, want het berustte op in steen uitgebeitelde letters die veroordeelden en doden. En dat is ook de betekenis van die bekende uitspraak, de letter dood. Die wordt dan uit zijn verband gehaald en die wordt dan tegen ons wel eens gezegd. Ja, jullie zijn zo met de letter van de schrift bezig, maar denk erom, broeder, de letter dood. Dat wordt tegen je gezegd. Maar waar gaat dat over, die uitspraak de letter dood? Dat gaat over het oude verbond, in steen gebeiteld, gegrift. Die letter, die dood, dat was een bediening van de dood. Dus je kunt die uitspraak zo niet aanhalen, hoor. Tegenover mensen die zich heel nauwgezet aan de schrift willen houden. Dat kan je niet doen. Hè, maar die letter, dat was een bediening van de dood. Want als je die letter overtrad, ook al zou je maar hout sprokkelen op de Sabbat, bij wijze van spreken, dan moest je ter dood gebracht worden. Nou, dat is een tamelijk onschuldige bezigheid, zou je zeggen. Maar naar de wet moet je dan gedood worden. Staat in de Torah ook, hè? Degene die hout sprokkelde op de Sabbat, die moest gedood worden. En dat kwam omdat vanwege ook de type wat erin zat, hè? De betekenis, de geestelijke betekenis. Maar goed, in hoeverre stelt Hagar het tegenwoordig Jeruzalem voor? Daarmee moeten we denken aan het Jeruzalem dat ten tijde van Paulus' leven bestond. Al zijn inwoners noemden zich zonen van Abraham, maar waren toch ijveraars voor de wet. Dus ze waren misschien wel letterlijk afkomstig, hè, nageslacht van Abraham, wel letterlijk. Ze hoorden bij dat volk en ze waren ook besneden. Maar geestelijk gezien waren ze beslist geen zonen van Abraham. De Heer Jezus zei heel iets anders tegen ze. Hij noemde iemand anders hun vader. Hè. Hij zegt, jullie hebben niet Abraham tot vader, maar de duivel, de diabolos, de tegenwerker. Dat zei hij tegen ze. Johannes 8. waar het gaat om vrijheid. Hè? Maar de Heer heel duidelijk zegt, hè, tegen die Joden daar. Kijk, een ieder die de zonde doet, die is een slaaf van de zonde. Ieder die de zonde doet, dus ook onder de Torah. Als je de zonde doet, ben je een slaaf van de zonde. Maar wat werkelijk vrijmaakt, wat je werkelijk vrijmaakt, nou, dat hoorden ze uit de mond van degene die hen vrij kon maken, de Heer. Want al wie door de Zoon vrijgemaakt zal zijn, die zal werkelijk vrij zijn. Staat in hetzelfde stukje in Johannes 8. Dus als je door de Zoon vrijgemaakt bent, vrijgezet, in vrijheid gebracht, dan ben je werkelijk vrij. He, en dat is wat de Heer dan heel scherp daar in Johannes 8 tegen hen zegt. Hè? Zij beriepen zich in hun trots erop van hun judaïsme dat zij zonen waren van Abraham. En letterlijk genomen hadden ze gelijk, maar de Heer zegt, jullie hebben in feite de diabolos tot vader. De duivel. En die staat niet in de waarheid. Dat is ook allemaal Johannes 8. Hè? Hij zondigt van den beginne. Hij staat niet in de waarheid. De duivel. Dus ja, alwaar de vader van de leugen. Hè? En daarom zie je ook, daar waar mensen dus afgebracht worden van het Paulinische evangelie, komen ze dus in de pseudo, in de leugen. En dan zie je dus dat de tegenwerker aan het werk is, want die is de vader van de leugen. Die dingen kun je heel makkelijk, of makkelijk, maar die kun je op een rijtje zetten, hè, vanuit de schrift. Dat kun je voor jezelf geestelijk zo natellen. Kijk, ze noemden zich zonen van Abraham, maar ze waren ijveraars voor de wet. Paulus koppelt nu de inwoners met de stad. En noemt de stad hun moeder. En stelt haar gelijk met Hagar. En definieert de ijveraars voor de wet als haar slavende kinderen. Ze waren in slavernij. Ze waren in slavernij onder de wet. En de bedoeling is van de evangelie dat je vrij in vrijheid komt. In vrijheid komt ten opzichte van de zonde. In vrijheid komt ten opzichte van de wet. En leeft door de geest. En dit zijn de hoofdstukken Romeinen 5, 6, 7 en 8. Het evangelie stelt je vrij. En het gaat erom leven door de geest. En waar je terechtkomt bij onder de wet, dan moet je Romeinen 7 maar nog eens een keer nalezen. Daar kom je dan terecht als je onder de wet gaat leven. Dus dat zijn slavende kinderen van het tegenwoordige Jeruzalem. En daarmee maakt Paulus aan de gelovigen gelaten duidelijk dat de judaïsten die hen de wet op willen dringen, van hetzelfde niveau zijn als Ismaël, dus kinderen van een slaaf. He, ze staan in feite in dat lijntje van Hagar en Ismaël. En wat een tegenstelling is dan het voorgaande vers 25 met 4 vers 26. He, gelaten 4 vers 26. Daar staat, in tegenstelling tot het huidige Jeruzalem, het Jeruzalem nu, staat het Jeruzalem boven. En dan moeten we even voorzichtig zijn met onze gedachtenvorming van wat dat Jeruzalem boven dan precies is. Hè? Want wij gaan dan heel snel schakelen en dan zeggen wij het is het hemelse Jeruzalem uit de Hebreeën en het is het Jeruzalem uit de openbaring wat uit de hemel neerdaalt op de aarde. Wacht even, maar nu ga je iets te snel. Nu neem je iets te snelle stappen. Dat wordt allemaal Jeruzalem genoemd. Maar is dat ook allemaal hetzelfde Jeruzalem als wat Paulus hier bedoelt? En dan moet je dus in de context kijken waar het om gaat, hè? Een tekstverband. Dat is altijd beslissend hoe je iets ziet in de schrift. En niet wat je al weet van je kennis, maar in welk tekstverband staat het hier. Dus een contrast met het voorgaande is vers 26, het Jeruzalem dat boven is. En dat is in feite de moeder, want dat is het punt wat Paulus hiermee duidelijk maakt, door God geïnspireerd, dat de moeder is van allen die in genade zijn. Allen die in genade geredden zijn. Die uit geloof, dat zijn degenen die uit geloof leven. Hier klinkt de hele Galatenbrief mee door, wat we nu tegen elkaar zeggen. En het is de moeder van hen die leven uit de belofte die aan Abraham werd gedaan. En dat heeft dan voor ons een hele speciale invulling gekregen. Maar dat is gelaten 3. En in Christus vervuld is, want Christus is de voltooiing, het doeleinde van de wet tot gerechtigheid voor een ieder die gelooft. bekende tekst uit Romeinen 10 vers 4, hè? Doeleinde, doel, niet alleen het doel, maar ook het einde. Dat is het woord telos daar in betekenis. Voor tot gerechtigheid voor ieder die gelooft. He, Paulus stelt het Jeruzalem van zijn dagen niet tegenover Jeruzalem straks. He, dat haalden we net al even aan. Dus hij stelt het niet tegenover dit Jeruzalem dat straks op de aarde neerdaalt. Dat doet hij niet. Nee, hij heeft het over Jeruzalem boven. Dus even goed tot je door laten dringen wat Paulus hier eigenlijk zegt. Hè? Het Jeruzalem boven, hè, dat zegt onze uitlegger hier, is niet aan tijd gebonden, maar het gaat hier om het geloof, hè, dat vrije. Het symboliseert de vrijheid van gelovigen van alle tijden. Het Jeruzalem boven is ook niet aan een bepaalde ruimte gebonden. Er wordt ook niet gezegd dat het een bouwwerk is. Maar het is hier spreken in beelden, hè. En het gaat dan om die vrijheid. Hè, het vertegenwoordigt onze vrijheid in feite, het Jeruzalem boven. En het is wel opmerkelijk dat hij dan zegt juist boven. Dat is opmerkelijk. Omdat dat later gaat klinken in die volkomenheidsbrieven. Maar hier nog niet. Hier kon hij dat nog niet zeggen. In die volkomenheidsbrieven, daar spreekt hij over, bedenkt de dingen die boven zijn. Waar Christus is. Zittend aan de rechterhand van God. En ook hier spreekt hij over boven. Dat is een verband, hè? Dan leg je het in de lijn van zijn brieven. En dan gaat het, hè, onder andere om dat hemelse koninkrijk. Dat koninkrijk dus boven, hè, dat onzichtbare koninkrijk van Christus. Het koninkrijk van de koningsheerschappij van de zoon van zijn liefde. Daar zullen wij in de komende eonen zijn als zonen, te midden van de hemelingen, om met Efeze te spreken. Daar, hè, boven, bij hem. Hè, dat is de vrijheid die wij naar ons toe krijgen, waarin wij gesteld zijn. Hè, maar je zou het nog breder kunnen zien. Het gaat om het principe van vrijheid. Het zijn ook degenen die straks, hè, de gelovigen van Israël, die straks ook in de vrijheid gesteld zijn. Op aarde, onder het nieuwe verbond. Want dat is ook vrijheid. Die zijn dan niet meer onder de slavernij van het oude verbond. Maar die zijn gebracht in de vrijheid van het nieuwe verbond op aarde. Dus dat is ook vrijheid. Hè? Dat is hetzelfde principe. En dan kun je ook doortrekken naar de nieuwe aarde, het nieuw Jeruzalem, wat daar dan inderdaad op aarde komt. En daar is ook vrijheid. De mensen die daar zijn, zijn ook in de vrijheid gesteld. Maar dat is ook op aarde. Nogmaals, daar zijn wij niet op aarde. Ook niet op de nieuwe aarde in nieuw Jeruzalem, daar zijn wij niet. Boven, te midden van de hemelingen. He, dus het gaat om dat punt van die vrijheid. Hè? Dat is leven in geloof, door geloof. Dat is leven door de geest. Dat is leven in dat nieuwe leven uitleven. Dat is Christus in ons. Dat is allemaal die vrijheid. Hè? En dat andere, het Jeruzalem nu, Hagar dus, de berg Sinaï in Arabië, dat zijn degenen die nu voor de wet ijveren. Die zijn in slavernij. Dus dat is een hele andere sfeer, om het zo maar te zeggen. Een hele andere karakter ben je dan in. Een hele andere sfeer. Dan ben je uit de sfeer van Gods geest. Maar dan ben je veel meer bezig met het vlees. Paulus schrijft in bijvoorbeeld 2 Korinthe 3, hè, dat is vanavond al een paar keer aangehaald, dat wij, hè, Paulus noemde zichzelf dienaren van een nieuwe verbond. En wat is het nieuwe verbond? Dat is eigenlijk een beeldspraak voor de geweldige vrijheid en de bediening van de geest waarin wij gesteld zijn. En de bediening van de geest waarin Paulus betrokken was. Waar de geest van de Heer is, zegt hij ook in 2 Korinthe 3, daar is vrijheid. Dus in die bediening was hij gesteld. En dat is dus niet een... Niet het letterlijke nieuwe verbond, om zo maar te zeggen, wat voor Israël straks geldt, hè, waarmee dat nieuwe verbond voor het huis van Juda en het huis voor Israël. Maar voor ons gebruikt Paulus wel het woord nieuwe verbond. Maar het is eigenlijk een beeldspraak om de heerlijkheid van de geest en de vrijheid waarin wij gesteld zijn, om die duidelijk te maken. Dus geen verkeerde conclusies eruit trekken, dat wij dan toch in het nieuwe verbond bij Israël horen, want die conclusie wordt dan heel snel getrokken, maar dat is niet zo. Het is eigenlijk een bepaalde manier van spreken. Hij gebruikt dat woord om een bepaalde waarheid duidelijk te maken. Maar het wil niet zeggen dat wij deel hebben aan Israël onder het nieuwe verbond op de aarde in de toekomst. Dat wil dus uitdrukkelijk niet zeggen als Paulus het heeft over het nieuwe verbond voor ons. Hè, in 2 Korinthe 3. Dus wij weerspiegelen dan in dat nieuwe, die bediening van de geest. Want daar gaat het eigenlijk om. De heerlijkheid, hè, van heerlijkheid tot heerlijkheid. En dan in vers 27 haalt Paulus een tekst aan uit Jesaja. Dus hij onderbouwt hier eigenlijk zijn betoog. Zowel weer vanuit de Torah als uit de profeten. Dat deed hij in hoofdstuk 3 ook al. Maar dat doet hij hier dus ook. Want hij heeft de Torah geciteerd, Genesis. En nu citeert hij Jesaja, dat is dus uit de profeten. Dus weer de wet en de profeten. Jesaja 54 vers 1 haalt hij dan aan. In vers 27. Want er staat geschreven, zegt hij dan. Wees verheugd, onvruchtbare, die niet baart. Barst uit in gejuich en roep uit die geen weeën heeft. Omdat velen de kinderen van de eenzame zijn. Meer dan van de vrouw die de man heeft. En dan staat er eigenlijk in Jesaja in het Hebreeuws. Hier staat het zo in het Grieks. Maar in het Hebreeuws staat er dan. Meer dan van degene die de bezitter heeft. Daar wordt het woord bezitter gebruikt in het Hebreeuws. Baal eigenlijk. Dus dat is een ander. Maar goed, dat is het Hebreeuws. Dit is het Grieks. En dit is zo. En er is natuurlijk een tegenstelling tussen degene die onvruchtbaar was, maar die blijkt dan wel later toch nageslacht te hebben. Net zoals het bij Sarah was, hè, want die was ook onvruchtbaar, maar had later toch een zoon. En was zelfs later een menigte, een enorme menigte. En zij heeft dan vele kinderen. En dat staat dan tegenover meer dan de vrouw die de man heeft. Nou, dat is dan ook een beeld gesproken over Israël. Hè? En dit is natuurlijk profetisch gezegd over Israël. Want Israël is in feite nu de natie of het volk dat geen vrucht draagt. Ze dragen nu geen vrucht. Maar dat zullen ze straks wel doen. En daarin was Sarah natuurlijk ook profetisch. Zoals Sarah eens onvruchtbaar was, zo is Israël nu onvruchtbaar. En zoals Sarah later toch nageslacht kreeg, zo zal Israël vruchtbaar zijn in de komende tijdperken. Dus die lijn zit daarin. Hè? En we moeten natuurlijk niet vergeten dat als we Jesaja 54 lezen, dat het de vrucht is, hè, voortkomt uit Jesaja 53. Waar het gaat om het lijden van de Heer. Waarin profetisch het lijden van de Heer Jezus wordt voorzegd. En dat hij zichzelf overgegeven heeft. En daarmee ook vrucht zal zien. Zijn lijden is niet te vergeefs geweest. Maar hij zal vrucht zien van dat lijden. Dus we zien in Jesaja 53 eerst het kruis in feite. En daarna de vrucht ervan in Jesaja 54. En dan blijkt de onvruchtbare toch nageslacht te krijgen. Dat is het wonderlijke van de schrift. Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn? Klonk ook, hè, toen in de tijd dat Isaac nog niet geboren was, hè, toen klonk dat, hè, zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn. Nou, in de schrift is het steeds weer datzelfde, de onvruchtbare die toch nageslacht krijgt. En dat is wat de Heer doet, hè. Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn? Nee, voor de Heer is niets te wonderlijk. Dat wil zeggen, de onvruchtbare krijgt toch nageslacht. Hè, dat is de zegen die de Heer dan geeft. En dat is juist het bewijs van daar waar de mens dus vanuit zichzelf niet kan, onvruchtbaar is, daar zal de Heer het doen. En als de Heer het doet, dan komt er ook vrucht. Maar dan is het ook het werk van de Heer eigenlijk. En dat is dan weer die genade. Dus dan zijn we eigenlijk weer rond, hè. Jesaja 53, die prachtige profetische woorden, waar staat vanuit de moeite van zijn ziel, hè, Jesaja 53 vers 11 en 12 staat in uw tekst aangehaald, vanuit de moeite van zijn ziel zal hij licht zien. Dat is eigenlijk een hele wonderlijke, staat niet zo in uw vertalingen, maar Er zijn dus recentere vondsten van boekrollen waarin dat wel zo staat. Hè? Dus dat het woord licht is wel hier heel bijzonder. Moet u maar eens even zo eens bij stilstaan over nadenken. Hè? Vanuit de moeite van zijn ziel zal hij licht zien. En hij zal vol zijn door zijn kennis. Mijn rechtvaardige slaaf, dat is natuurlijk een de Heer, hè, zal vele rechtvaardigen en hij zal hun slechtheden torsen. Daarom zal ik aan hem een deel geven onder velen. En de sterke zal hij buiten ten deel geven, omdat hij zijn ziel leeg maakte tot in de dood. En tot de overtreders werd gerekend. Hij zelf heeft de zonde van velen op zich genomen en werd voor de overtreders overgegeven. Nou, dat is wat de Heer deed, hè, in zijn overgave aan God. Aan het kruis, hè? Uiteindelijk die weg, die diepe weg. Maar dat is omdat daar later vrucht uit voort zou komen. En dan zegt Paulus in, en dan gaan we even terug naar Galaten 4. In Galaten 4 vers 28 onderstreept Paulus de hele boodschap van zijn brief met de woorden: jullie echte broeders zijn zoals Isaac kinderen van de belofte. En zo is het, hè? In Isaac zal uw zaad geroepen worden, staat er op diverse schriftplaatsen. Ik denk dat een keer of 3, 4 staat het in de schriften. En zo is het, want zij zijn in genade geroepen, wie immers Abraham tot vader heeft, aan wie het geloof tot gerechtigheid gerekend werd, en Sarah tot moeder, vrij van het idee door werken van de wet zelf gerechtigheid te kunnen bewerken, is als Isaac kind van de belofte, Christus toebehorend. Hij is van Abraham zaad en overeenkomstig de belofte lotgenieten. En ook wij zijn door God op verbazingwekkende wijze, zoals Isaac geworden, tot lof van de heerlijkheid van Gods genade. Nou, ongelooflijk, hè? Wat een geweldige heerlijkheid en vrijheid zijn wij ingesteld. Het heeft dus niet met onze werken te maken, maar geheel en al met zijn werk. En dat is eigenlijk het hele betoog, hè, in dit hoofdstuk 4. En dan gaat het om nog een tegenstelling in vers 29. De naar het vlees voortgebrachte, want dat was aan de hand, hè, die vervolgt degene die naar de geest is voortgebracht. Dat principe, dat Ismaël, dat Hagar in feite Sarah vervolgde, zoals we gelezen hebben. Zo, dat deed Ismaël ook ten opzichte van Isaac toen hij gespeend werd. En ja, dat moet u maar eens nalezen in Genesis. Maar zo is het vandaag aan de dag nog steeds. Paulus ondervond het zelf van de Judeisten. De felste tegenstand, en dat noemde ik aan het begin van de avond. De ergste tegenstand, de vijandschap, waar kwam dat vandaan? Op degene die in feite naar het vlees werken en leven. En naar het vlees. Hè? In het principe van Ismaël, de naar het vlees verwekte. Die vervolgt die vrije. Die vervolgt degene die naar de geest verwekt is. Degene die onder de genade leven. En dat is vandaag aan de dag precies hetzelfde. En dat was in Paulus' tijd zo. Waar kreeg hij de felste weerstand van? Zelfs van mensen die in Jezus als hun Messias geloofden. Zelfs van die, maar die ook bezig waren te zijn ijveraars voor de wet in die situatie. Daar kreeg Paulus de felste tegenstand van. Lees het boek Handelingen maar. En zo is het vandaag de dag nog steeds. De felste tegenstand komt van degene die zelf als gelovige menen zich ook onder de wet te moeten plaatsen. En dus een mengeling maken van twee dingen die je niet met elkaar kan vermengen. Wet en genade, geest en vlees. En dan kom je tot een evangelie wat in feite geen evangelie is. En daar komt in onze tijd nog steeds de felste weerstand vandaan. Maar het is eigenlijk een strijd tussen geest en vlees. Vlees en geest. En het is de tegenwerker die zit te roeren onder gelovigen. Altijd weer. En wat zeggen we dan? Wat zegt de schrift dan? Nou, werp die dienstmaagd met haar zoon uit. Werp de dienstmaagd met haar zoon uit. En dat gebeurde ook. Hagar en Ismaël werden verdreven. En dat was een type van wat we als gelovigen zouden doen. Hè? Uitwerpen al die gedachten die het evangelie van de genade doorkruisen. Want dan breng je anders in slavernij. Onder de wet. Of onder eigen gemaakte regels. Dat kan ook nog, hoor. En dat is het blijvende principe, die vrijheid. En dan besluit Paulus, en dat om dan af te ronden vanavond. Dan besluit Paulus, en dat wil hij ook met dat hele stuk zeggen. in Galaten 4 vers 31. Daarom broeders, zijn wij geen kinderen van de dienstmaagd, maar van de vrije. En wij staan dus in de vrijheid. En daarvoor volgt dan hoofdstuk 5 mee. Wij staan in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. En we zouden ons niet opnieuw een juk van slavernij laten opleggen. He, dan ziet u hoe hoofdstuk 5 prachtig aansluit bij hoofdstuk 4, he, vanzelfsprekend. Maar meestal begin je te lezen in 5 vers 1, maar je zou dat hele voorstukje ook moeten lezen. Dan lees je het in zijn verband. He, het kan geen kwaad hoor, om zeer regelmatig de brieven van Paulus rustig en aandachtig door te lezen. Dat kan helemaal geen kwaad, want dan zie je de verbanden. Dan zie je in welk tekstverband iets staat. Dat voorkomt dat je zomaar losse teksten ergens uithaalt. En dan ga je toch ongemerkt en ongewild een kant op die de schrift dan eigenlijk op dat moment niet bedoelt. Dus hij sluit dus deze beschouwingen met vreugde af. Wij zijn kinderen van de vrijheid. En dat betekent gewoon, wij zijn, zoals de Romeinen 6 vers 14 letterlijk zegt, wij zijn niet onder de wet, maar onder de genade. Tot zover voor vanavond.